Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Vandaag heb ik niet één, maar twee gasten aan tafel. We zijn in Laren bij Velox en aan tafel zit directeur Kizito Zonneveld. Met een achtergrond in topsport runt hij Velox, een innovatief en ambitieus projectbureau in bouw en techniek. En ook aangeschoven is Wim Davidsen. Hij is flex- en arbeidsmarktstrateeg en hoofdredacteur van Flexmarkt Magazine. Wim doet continu onderzoek, geeft veel kennis- en inspiratieworkshops en strategisch advies aan flexbemiddelaars en werkgevers. Nou, welkom allebei. Goed dat jullie er zijn. Oh, of eigenlijk ben ik bij jou op bezoek, Kizito.
Ja,
het is jouw tent, tenslotte. En het onderwerp waar we het ook over gaan hebben is de toekomst van de flexibele schil. Nou, dat is een kolfje naar jouw hand, denk ik.
Zeker.
Want rond die flexibele schil is Velox natuurlijk opgebouwd. Want wat is jullie doel in het leven als Velox?
Wij willen uiteindelijk ervoor zorgen dat de mensen op de beste projecten komen en daar ook de beste samenstellingen van mensen komen. En dat laat nu nog wel eens de wensen over.
Ja, want er is een enorm tekort aan goede vakmensen, ook in die leidinggevende posities. En jullie kunnen die mensen wel leveren?
Zeker. Ik denk dat het vandaag de dag niet moeilijk is om mensen te vinden, maar de juiste mensen te vinden op de juiste plek, dat maakt het lastig.
En wat doen jullie anders dan anderen, dat jullie dat wel kunnen doen?
Nou, uiteindelijk gaat dat om een uniek businessmodel waar je kwaliteit en beschikbaarheid aan elkaar matcht en de skill gap daarmee verkleint en dan komen we op projectteams uit.
Mm-hmm.
En daar zorgen we voor een optimaal projectresultaat.
En jullie hebben daar een enorme database voor die dat allemaal in kaart brengt en dus op tijd kunt leveren. Maar misschien ook juist om vooruit te kijken en aan strategische personeelsplanning te doen.
Juist, en dat is nog veel belangrijker vandaag de dag. Met het tekort van mensen en het boeken van resultaten op projecten gaat het voornamelijk om te kijken naar, niet zozeer naar vast of flex, maar naar de juiste teamsamenstelling. En dat vraagt strategische personeelsplanning.
Durf jij de stelling aan? Strategische personeelsplanning is een aanpak die steeds belangrijker wordt om bedrijven snel te laten reageren op veranderingen in de markt?
Ik denk dat het noodzaak gaat worden.
Dus noodzaak?
Ja, om strategische personeelsplanning toe te passen op de projecten en omvang van projecten die wij doen qua complexiteit.
Maar gebeurt dat niet al?
Mondjesmaat.
Ja, jullie doen niet anders.
Wij doen niet anders en wij helpen onze opdrachtgevers en projecten daarbij. Maar ik zie daar nog een onwijs grote gap.
Wim Davidsen, hoe kunnen organisaties zich voorbereiden op een ongewisse toekomst? Want als het de kant op gaat die Kizito aangeeft, dan wordt het nog heel spannend om aan goede mensen te komen voor je projecten.
Ja, absoluut. Het is natuurlijk al heel spannend. We zitten op de krapste arbeidsmarkt in 50 jaar tijd.
En meer vacatures dan werklozen.
Veel meer vacatures dan werkzoekenden. Ja. Een werkloosheid in de buurt van de 3%, dat is echt belachelijk krap. En dat geldt in alle beroepsgroepen, in alle regio's in Nederland. Dat hebben we nog nooit gehad. Hè. Vorige week kwam het bericht, we zitten op de krapste arbeidsmarkt ooit. Nou, dus dat hebben we voor elkaar, met elkaar. Dat hebben we heel goed gedaan, heel stoer eigenlijk. En het wordt alleen maar erger, want de vergrijzing komt nu pas op gang. Mm. We gaan nu pas inzien dat de babyboomers aan het vertrekken zijn. En dat er dan ook nog eens tegelijkertijd minder jongeren instromen op de arbeidsmarkt.
Maar kun je niet zeggen vanuit de werkzoekende of vanuit de medewerkers geredeneerd, is zo'n hele krappe arbeidsmarkt misschien wel een paradijs?
Ja, absoluut. maar voor heel veel werkzoekenden en werkenden is het ook de vraag, waar ben ik nou goed in en waar pas ik?
Mm.
En dat is verschrikkelijk ingewikkeld, want we hebben 9,5 miljoen werkplekken in Nederland. Nog nooit zoveel gehad als nu. En dan kom jij met je diploma X, Y, Z en je 23 jaar kom je die arbeidsmarkt op en je hebt geen idee. Dus je hebt juist steeds meer zoekstress op die arbeidsmarkt. En dus ook ongeduld en ongemak.
Omdat je het in één keer perfect wil.
Ja.
Maar misschien moet je dat wel niet willen.
Ja,
Uiteindelijk, je moet het op het werk leren.
Ja, ben ik van harte met je eens. Maar
dus dat pakket krijg je niet op school mee, volgens
maar
mij.
Maar dat geduld, dat wordt alleen maar kleiner vandaag de dag. Want je ziet op al je social media alle successen van alle vriendjes, vriendinnetjes en hun oudere broers en zussen. En dan denk je bij jezelf, ja, maar ik had net een 7 voor wiskunde. Dat is niet goed genoeg. En terwijl een bemiddelaar als Velox, en zo zijn er velen in Nederland, die kunnen jou helpen. Die kunnen, dat moeten jouw zaakwaarnemers worden. En dan moet jij een relatie mee opbouwen. En dan heb je een hele gave tijd voor
ja,
de boeg.
Dat zeg je nu wel, maar ik denk dat het succes van die vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, is vaak voor alles kunnen laten zien. Kijk eens, absoluut. Ik heb al een vast contract.
Ik heb al een
leaseauto en een
die leaseauto zou goed kunnen. Maar die hangt niet meer op aan je vaste contract, die leaseauto. Dat kan ook gewoon een tijdelijk contract zijn.
Ja, maar je snapt wel wat ik bedoel. De norm is nog steeds. Je bent pas echt goed bezig als jongere wanneer je al vroeg in je carrière een vast contract binnensleept.
Ja. Ja, en eigenlijk om verschillende redenen is dat onhandig. Hè. De eerste reden is natuurlijk, ja, ik heb straks een hypotheek nodig op een woningmarkt die eigenlijk onmogelijk is geworden voor een jongere. Ja, dus ik heb een vast contract nodig. En dat geldt ook voor mijn opleidingspotje, voor mijn pensioenopbouw. Daar heb ik allemaal een vast contract nodig. Daar moeten we vanaf van die gedachte. Tegelijkertijd, dus de afgelopen 10, 15 jaar, is de flexschil onder jongeren ontploft. Die is nu bijna 80% van de jongeren heeft niet een vast contract.
Omdat ze daarvoor kiezen?
Nee, helemaal niet. Daar heeft de werkgever voor gekozen de afgelopen 10, 15 jaar. Die dacht bij zichzelf, er zijn zoveel gekke dingen aan de gang met vaste contracten.
Ik wacht even met dat vaste contract.
Ja. Wil deze meneer, deze jonge meneer of deze jonge mevrouw, wil die wel wat ik wil dat die wil? Dus ik wacht nog even. Ja.
Maar wat trekt die jongeren dan over de streep uiteindelijk om te blijven flexen voorlopig?
Nou ja, de jongere bestaat natuurlijk niet. Zoals de ouderen ook niet bestaat. Of de allochtoon of weet ik welke de. Hè. Je moet nadenken.
Je moet maatwerk leveren.
Als je gaat praten over de arbeidsmarkt, dan hebben we het over in totaal meer dan 10 miljoen mannen en vrouwen. Dan moet je gaan segmenteren. Dan moet je je ook verdiepen in de psychologische drijfveren van mannen en vrouwen. Jong, oud, welk opleidingsniveau dan ook. En dan ontdek je heel andere dingen. Dus wat wil de jongere? Dat weet ik niet. Vertel me even iets over de drijfveren. Ja. Er wordt gezegd, jongeren willen flex werken en geen vast contract. Onzin. Er wordt gezegd, jongeren gaan voor purpose en niet voor geld. Nou, een enkeling misschien. Maar de meesten willen het allemaal. Alleen de ene wil het op een gele manier en de andere wil het op een blauwe manier.
Ja, de prioriteiten worden wel een beetje verschillend verdeeld.
Ja, absoluut. Dus je moet echt, net als je consumenten kan indelen in verschillende smaaksegmenten, kun je ook werkenden indelen in verschillende smaaksegmenten. En dat moet veel meer gebeuren. Ja. Doen we veel te weinig.
Maar goed, is dat niet altijd al zo geweest? Of is er wel sprake van een nieuwe realiteit op de werkvloer?
Er is een nieuwe realiteit in die zin dat we nu natuurlijk met veel meer mannen en vrouwen op die arbeidsmarkt rondlopen. En dat er tegelijkertijd een enorme krapte is, een schaars personeel. Dus de nieuwe realiteit is dat we nu zo moeten gaan denken. Dat hadden we al veel langer kunnen doen, maar nu moet het ook. Want als je nu met een vacature op die arbeidsmarkt komt en er reageert niemand, dan moet je jezelf afvragen, waarom reageert er niemand en hoe kan ik dat verbeteren?
Ja. Nou, op zich, we zitten met die hele overspannen arbeidsmarkt en tegelijk lijken we op een recessie af te stevenen. Dus misschien is het over een half jaar weer heel erg anders. Ja. Hoe zorg je dat je voldoende meeademt met die arbeidsmarkt? Met een flexibele schil?
Hoe
zorg je er dan voor dat die groter wordt? Wat is jullie bijdrage eraan, Kizito?
Nou, ik denk dat het voor bedrijven en projecten die wij draaien zijn bedrijven op zich, dat het onwijs belangrijk is om wendbaar te blijven. En voor bedrijven zoals een Google en Amazon is het precies zo. Als die bedrijven niet wendbaar zijn, en dan neem ik niet het woord flexibilisering, maar als bedrijven niet wendbaar zijn, dan zijn het olietankers die uiteindelijk op de afgrond afdenderen. Omdat ze niet van koers kunnen wijzigen. En ik denk dat dat voor geen enkel bedrijf wenselijk is. En hoe wij daar op inspringen is dat het noodzakelijk is om die flexibiliteit voor onze klanten te waarborgen en daar de juiste mensen voor in te zetten. Want je kan niet alle expertise of alle partijen zelf in huis hebben. Mm-hmm. Maar je wil daar wel gebruik van maken wanneer je dat nodig hebt.
Ja. Nou ja, en je hebt echt... Alles draait om mensen natuurlijk, hè. Veel meer dan vroeger. Ik denk dat de HR-afdeling, Human Resources, dat is eigenlijk de kern van het bedrijf tegenwoordig.
Eigenlijk wel, ja. Ja, het staat als een paal boven water dat bedrijven, werkgevers met vooral engaged medewerkers veel beter presteren dan het gemiddelde bedrijf, laat staan een slechte werkgever.
En hoe zorg je dan voor dat engagement?
Ja, dan moet je je dus verdiepen in die drijfveren van jouw populatie. En ook de mensen die je wilt hebben binnen de muren van jouw organisatie. En dan moet je weten, wie past er bij mij? Wat hoort er in mijn cultuur? Wat hoort er niet in mijn cultuur?
Ja. Superbelangrijk. Maar kun je je voorstellen dat er ook opdrachtgevers, werkgevers zijn... die daarbij liever geen flexibele deelnemers hebben?
Ja, zeker.
In de organisatie? Ja. Want dan zeggen ze van, nou, dan moeten we buitenstaanders toelaten. Ja. Die lopen een jaar mee op ons project. Ja. En dan zijn ze weer gevlogen, Kizito.
Ja, ik laten we zo zeggen, ik kan me dat niet voorstellen. meer omdat ik zelf als ondernemer altijd voor wil zijn op de markt. En je zelf een idee of een visie hebt. En die visie die ontwikkel je door mensen om je heen. En door dingen die je ziet en kansen. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat mensen zeggen van... nou, maar ik wil één in hetzelfde om me heen en daar geen verandering in. Want ik zie verandering bijna als stilstaan is achteruitgang.
Ja. Maar dat vraagt wel om een open en verwelkomende bedrijfscultuur natuurlijk. Ja.
Zeker.
Dat je ook zeg maar, een dialoog aangaat met mensen die niet in het bedrijf zijn groot geworden.
Ja, en dat hangt natuurlijk toch af van de aard van het ondernemersbeestje. Iemand als Kizito, die zoekt inderdaad zo'n netwerk om zich heen. Maar ik ken ook voorbeelden van werkgevers die bestaan voor bijna 100% uit vaste medewerkers. Mm. En dat functioneert ook prima. Als je cultuur en je managementstijl dan maar heel dynamisch en flexibelachtig is... En je kan eigenlijk op alle mogelijke manieren kun je succes organiseren.
Ja.
Of het nou heel vast is of heel flexibel of een tussenvorm. Maar het moet consistent zijn. Het moet passen bij wat je belangrijk vindt. En daar moet je ook de mensen bij vinden die bij jou aan willen sluiten en die jou continu voeden.
Maar in een hele cyclische bedrijfstak, hè, zoals de bouw en in de techniek, daar kan je eigenlijk niet om een grote flexibele schil heen, denk ik.
Nee, dat denk ik ook niet. Zeker ook omdat dat cyclische en maar ook de veranderende locaties want we bouwen door heel Nederland, of we nou in Groningen of Limburg hebben.
Ja, en die toren of die woonwijk, die moet wel af. Ja.
Juist. Dus, en ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die in Groningen woont niet zegt van joh, ik ga nu het komende 2 jaar in Venlo een project doen. Buiten wat we daar dan weer voor qua duurzaamheid van vinden.
Nou ja, die fysieke arbeidsmobiliteit, daar hebben we nog niet eens over gehad. Maar die zou ook best wel wat beter kunnen in Nederland. Wat jij zegt, ik denk dat voor Amerikanen dat het geen punt zou zijn.
Mm-hmm. Nee, maar
om 300 kilometer verderop te gaan werken.
Nee, klopt. Maar ik zou, ik heb daar ook een tijdje mogen wonen. En ik zou willen dat stukje gedachtegoed hier naar Nederland ook wordt overgebracht. Zonder daar te ver in door te slaan. Want ik denk niet dat het wenselijk is voor mensen om... dat soort afstanden iedere dag af te leggen. Daar krijg je niet het beste bedrijfsresultaat mee.
Oh, dus dat aspect van de American Dream vind jij toch wat minder geslaagd?
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Nou ja, er zijn wel meer aspecten, hè, van die American Dream. We hebben het er nu toevallig over. Maar dat is ook dat bejaarden de boodschappen staan in te pakken. Omdat ze voor een oude dag niks geregeld hebben. Het is een sprongetje.
Ja. Ik moest even nadenken, want het is een behoorlijk sprongetje. Ik denk dat het goed is dat iedereen daar voor zichzelf, maar ook vanuit de werkgevers daarover nadenken. Maar ik denk niet dat dat zo gevormd moet worden zoals dat vandaag de dag, wil ik bijna zeggen... opgelegd of gedicteerd wordt. Ik zie dat net zoals als het project en de mensen die erop zitten. Moet daar iets geregeld worden? Zeker. Maar dat kan veel flexibeler als dat we dat nu heel strak in kader en in hokjes doen. Dus daar ook mee gezegd hebben dat we Zoals dat er nu voor staat, of wat er nu gebeurt met de flexschil, zoals er vanuit Den Haag naar wordt gekeken. Ja, volgens mij is de wereld niet zo zwart-wit. En, nou ja, het gedachtegoed kan ik begrijpen. Alleen de uitwerking of de rapportages die daar komen, dan wel onvolledig of zo ver weg van de werkelijkheid, daar kan ik niet in komen. Ja.
Want het lijkt wel in beton gegoten. Hè? Ook dat frame, flexibiliteit, is geen positief woord in Den Haag.
Nee.
Terwijl flex, dat alles flex. Ja, dat klinkt eigenlijk heel top.
En toch is dat gek, hè?
Dat is het niet.
Nee, en het is wel heel gek, want we hebben zo'n beetje de grootste flexschil van Europa. We zijn een waanzinnig flexibel land qua flexcontracten, flexwerkers. Bij ons is ongeveer 39% van al die 9,5 miljoen die er werken, die hebben geen vast contract. Ja. Die zijn uitzendkracht of gedetacheerde of ZZP'er of hebben een tijdelijk contract, zijn oproepkracht of invalkracht. Dat 39%. En dat is een paar jaar geleden ook 42% geweest, dus het is al iets kleiner geworden. Maar dat is puur een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Omdat werkgevers denken, oké, dan nu maar een vast contract, anders ben ik je kwijt. Maar we hebben dus een joekel van een flexibele markt. Ja. Waarin het grootste deel...
Maar wil het kennelijk niet weten.
We weten het wel, maar we zijn het de afgelopen jaren niet of minder gaan waarderen. Laat ik het zo formuleren.
Want uitzenden is zo'n beetje uitgevonden in Nederland, hè? Door Goldschmeding.
Wij doen dat al heel lang, ja. Ja, absoluut.
Tot voor kort kon je in Duitsland niet op deze manier werken.
Klopt. En in heel veel Europese landen kan het nog steeds niet op de hele arbeidsmarkt. En in Nederland mag je overal uitzendkrachten neerzetten. En dat is
een goede zaak. Dat is een goede zaak natuurlijk.
Ja, maar uitzenden is maar wel een heel klein flintertje van die hele flexmarkt. Of van die hele flexschil. Die hele flexschil, die ongeveer 10-11% ervan is uitzenden detacheren. De rest is iets anders. En het gaat vaak over malafide uitzendbureaus. Maar dat is echt maar een druppel op die hele grote gloeiende plaat die flexschil is.
Ja. Als jij nou in het volgende kabinet minister van Sociale Zaken zou zijn, Kizito. Wat zou je dan als eerste veranderen?
Wat zou ik dan als eerste
veranderen? Met je arbeidsmarktvisie. Komt eerst een dikke nota aan
natuurlijk. Dat is een feit. Dat is een feit. Nee, ik denk... precies wat jij net zei, is dat er veel te negatief gekeken wordt naar flexibilisering. En ik denk juist dat waar de behoefte ligt van de mensen, is flexibiliteit. En dat hebben we denk ik in de afgelopen 2 jaar door corona ook wel kunnen laten zien. Dat als we met elkaar flexibel zijn, dat we dit land verder kunnen helpen. En ik denk dat we af moeten van al die... hokjes of vaste stramine. Dus als je dan zegt van als ik nu minister zou zijn, dan zou ik dit als allereerste aanpakken. Maar dat is natuurlijk schoppen tegen heel veel lobbyisten en heilige huisjes.
Maar de mindset moet veranderd worden.
Ja, ik denk dat als je naar de werkelijke arbeidsmarkt kijkt, dat mensen dat we moeten stoppen over het praten van contractsvormen, maar dat het veel meer gaat over hoe zetten we mensen nou in hun kracht en mensen willen flexibel zijn. Want dat laat de arbeidsmarkt en alle cijfers de afgelopen jaren zien, is hoe meer we vanuit Den Haag of vanuit hokjes willen denken, wij in Nederland laten ons niet in hokjes stoppen. Wij gaan daar graag overheen. En dat laat, denk ik, als je naar de arbeidsmarkt kijkt, laat dat heel goed zien. Dus die flexibiliteit neemt alleen maar toe. En of dat nou een paar procent afneemt of een paar procent, maar door de afgelopen decennia is dat alleen maar meer geworden. Dus ik denk dat je erop... We kunnen dat allemaal willen tegengaan. Maar daar, laten we zo zeggen, daar bereik je niks mee. En dat is hetzelfde met het woord flex, dat een negatieve lading heeft. Terwijl het eigenlijk gaat waar de mensen behoefte aan hebben, is flexibiliteit.
Flexibilisering is de oplossing en niet het probleem.
Juist.
Ja. Zeker 3/4 van die hele flexschil, die wil dat. Die wil dat zelf. Of je nou hoog opgeleid bent of laag opgeleid bent, in de techniek zit of iets administratiefs doet. oud of jong, driekwart kiest daar zelf voor.
Ja.
En in ieder geval voor een bepaalde periode in het leven, omdat dat dan lekker past. Hè. Je bent dan zelf in controle.
En wat zoeken ze dan in die flexibele betrekking?
Nou, wat bijvoorbeeld heel vaak blijkt uit ZZP'ers, er is een aantal ZZP'ers die kunnen geen vaste baan vinden, dus dan gaan ze naar ZZP. En dan binnen een paar maanden ontdekken ze, hey, ik heb veel meer autonomie. En autonomie is een van de belangrijkste behoeften in onze Maslow-pyramide, de drijfveer set van mensen. En autonomie vinden we heel gaaf. En dan lopen we weer bij een werkgever rond en dan denk ik, oh ja, ik moet om 11 uur in dat overleg zitten. Dat mag dan een half uur duren. Moet ik naar het volgende overleg? Nee, heb ik allemaal geen zin in. Het levert ook niks op. Het is allemaal gedoe. Ik wil autonomie. Dat is één ding dat heel hoog staat op verlanglijstjes van jong en oud en hoog en laag opgeleid. En in die flexschil kun je dat veel beter regelen, want die werkgever kan dat niet voor je regelen. Dus dat doe je lekker zelf. En autonomie kan zijn welke projecten, welke locatie, welke tijden, hoeveel uur per week.
Want als je eenmaal op dat project zit, verschilt je werk natuurlijk niet van dat van iemand met een vast contract.
Nee.
Dan zit je toch in een werkoverleg.
Nee, maar de kracht
van daar heb je geen zeggenschap over.
Absoluut, maar de kracht van die psychologie is dat je toch het besef hebt, ik ben uiteindelijk wel autonoom. Dit is wel mijn keuze dat ik op dit project zit. En natuurlijk, we doen dit met elkaar, dus we moeten samenwerken en moet ik een beetje meeveren. Maar het is wel mijn keuze.
Ja.
Ik ben niet in mijn nekvel gepakt en erop gegooid en je blijft hier zitten tot je hoort wel wanneer.
Is het niet ook wat kortzichtig soms van ZZP'ers die denken van nu snel veel geld pakken en later komt later?
Nou ja, dat is kortzichtig, maar dat hoeft niet per se slecht te zijn. Als je maar niet kortzichtig denkt over een periode van 10 of 15 of 20 jaar. En dat risico lopen we natuurlijk wel. ZZP'ers nou ja, maar, die zich maar, niet
maar
ontwikkelen.
Zoals het sociale vangnet nu is georganiseerd, drukken ze straks toch op de collectieve middelen.
Ja.
Omdat ze bijvoorbeeld geen verzekering hebben afgesloten.
Ja, dat is zeker. Dat is een groot risico. En ik snap ook dat allerlei instituties in Nederland zich daar zorgen over maken. Maar dat betekent nog niet dat je, omdat je een paar van die ZZP'ers ziet die dat te weinig doen of verkeerd doen, dat je dus het verschijnsel ZZP'er moet aanpakken. Ik heb ook wel eens beredeneerd, nog niet zo heel lang geleden, dat ongeveer 10% van die hele flexschil, die zit in de hoek waar klappen kunnen vallen. Nou, dan moet je je richten op die 10%. En niet die 100% afkeuren en zeggen, ik heb liever dat je een vast contract pakt. Er moet meer genuanceerd gekeken worden naar de keuzes van mannen en vrouwen. En wat Kisito net zei, daar ben ik echt hartgrondig met hem eens. Mensen kiezen vanuit een motivatie, vanuit plezier, vanuit waar ze kracht en passie voelen. Ja, en wet en regelgeving kan daarvoor gaan liggen. Maar dan vinden we wel weer een omweg. En dan gaan we toch weer op onze kracht en onze passie zitten. Ja. Zo simpel is het.
Denk jij, Kisito, dat de professionals die jij op projecten plaatste, dat die, als ze in vaste dienst waren geweest, niet zo snel datzelfde niveau, datzelfde kwaliteitsniveau van werken ook hadden bereikt?
Laat zo zeggen, dat is een, dat
het zijn, zijn er toch een beetje de kampioenen die je wegzet, denk ik?
Ja, maar dat zijn de mensen die dus kijken naar, op een andere manier kijken, hè, zonder de mensen te zeggen van ja, die ergens in vaste dienst zitten, dat geen goede mensen zijn. Maar het zijn de mensen die zich niet willen laten vangen. En Wim gebruikt net heel mooi het woord autonomie, wat zij heel erg belangrijk vinden. Dus of het dan beter is en dat ze sneller ontwikkelen, omdat ze in meer keukens kijken, verschillende dingen zien en kunnen kiezen wat hun het beste ligt. Ja, ik denk dat ze daardoor wel sneller ontwikkelen. Ja. Maar zonder te zeggen dat mensen ergens die in vaste dienst zitten en nu 20 jaar, dat die mensen niet ontwikkelen, dan zou ik die tekort doen. Ja, dat denk ik zeker.
Ja. Maar het is niet een soort vreemdelingenlegioen. Hè? De allerbeste soldaten die er zijn, maar iedereen haat ze.
Nee, dat zeker niet. Want er wordt vaak ook gevraagd naar onze medewerkers. Dus in die zin doen we daar als cultuur ook iets goeds in. Alleen precies wat Wim net ook zei vanuit cijfers, is er is gewoon echt een hele grote groep die juist hiervoor voor kiest. En niet, ja, wij zijn in de gelukkige omstandigheden of in een marktsegment waar feitelijk geen gedwongen ondernemerschap of wat dan ook zit. Nee.
Geen schijnconstructies ook?
Nee, nou ja, goed, ze zullen er ongetwijfeld zijn, maar daar weet ik niet van. Ja. Maar wat wel belangrijk uiteindelijk is, is dat mensen die autonomie houden en die flexibiliteit houden om uiteindelijk maximaal uit hun leven te kunnen halen.
Ja. En het is niet een soort huurlingenlegioen?
Nee, ik zie het zelf veel meer als yin en yang. Je hebt het allebei nodig. Mensen die vast ergens werken, al een hele poos. Dat zijn de cultuurkenners. En
de dragers ook.
Ja, precies. Dus het een is niet beter dan het ander of slechter dan het ander. Maar het vult elkaar wel aan. Je hebt en zekerheid en bestendigheid nodig en dynamiek nodig. Ja, het is en. En zo is het hele leven, maar zeker ook op de arbeidsmarkt en bij werkgevers.
Ja.
En soms heb je gewoon even fris bloed nodig. En soms heb je iemand nodig die weet hoe de hazen lopen.
Ja.
En op dat moment moet je in dit geval wel als Velox met de goede dynamiek en de goede wendbaarheid komen. En soms is het even niet nodig. En dan kan Velox op een andere plek matchen.
En uit een oogpunt van bedrijfscultuur, hoe is het voor de inleners om met buitenstaanders te werken?
Ja, ik begin al bijna van die rug die overeind gaat van inleners, buitenstaanders. Dat is nou eigenlijk precies het punt wat we met waarom het woord flex eigenlijk een beetje een slechte benaming krijgt. Want ik denk dat je als medewerker of als bedrijf, als ondernemer moet kijken van oké, weet je, waar wil ik aan bijdragen? En als dit gaat om projecten die wij maken, dan wil je eigenlijk een zo goed mogelijk resultaat met elkaar behalen. En dan denk ik dat het niet van belang is dat of iemand nou in vaste dienst bij dat bedrijf is, of welke contractsvorm dat ook is, maar dat je kijkt naar, weet je, met welke mensen krijgen we nou dat optimale projectresultaat. En ik denk dat dat belangrijker is dan alle andere terminologieën die eraan gehangen worden.
Nou ja, wat jullie ook doen, jullie zoeken teams bij elkaar. Just. En het gaat natuurlijk om verschillende teamrollen. Hoe kan ik die invullen? En dat gaat niet over contractvorm, dat gaat over de man, vrouw die daar past.
Ja.
En dat hoort ook in een team spirit te passen. Hoe versterken die elkaar?
Mm-hmm.
En dat is de truc van een goede bemiddelaar. Dat die niet alleen die vacature weet te vervullen, maar ook dat team weet te versterken.
Ja.
En uiteindelijk denk ik dat het resultaat voorop moet staan. Dus uiteindelijk wil je allemaal bijdragen aan het mooi maken van het project. Het bijdragen aan bedrijfsresultaten. Mm. Wat al die dingen komen weer jezelf ten goede. Het nou in de persoon zit, in de ontwikkeling en zo aan.
Ja, en een team gaat voor jullie verder dan niet één, maar vijf mensen tegelijk leveren.
Zeker. Kijk, je kan natuurlijk praten over een team, want dan heb je het al over twee mensen. Hè? Maar we leveren ook projectteams die uit 16 man bestaan. Hm. Dus ik denk, een team is meer dan, het is meer een metafoor, hè? Maar dat wij ook zeker ons willen onderscheiden als projectbureau ook, dat we zeggen van oké, het gaat hier niet alleen maar om de vraag voor capaciteit over 3 of 4 maanden waar wij invulling aan geven. Nee, wij kijken wel echt verder dan de simpele platte vraag, om het zo maar te zeggen.
Ja, en hoe bouw je dan een goed team?
Uiteindelijk heeft dat met verschillende componenten te maken. Uiteindelijk, om het plat te slaan, hard en soft.
Je bent ijshockeyer, toch, of niet?
Ja, dus daar zit match op hard en soft skills. Als je dat middels een DISC-analyse bij elkaar zet. Kijk, als je alleen maar hele dominante types in een team zet, kan dat goed gaan. Maar je weet dat op lange termijn dat gaat clashen. Dus als je alleen maar op hard skills kijkt van heeft iemand, kan die dat, dan zeg ik van dan krijg je ook niet een perfect team. Dus ook die soft skills zijn daar erg belangrijk.
Ja. En hoe goed kennen jullie je eigen mensen? En hoe zorg je dat je dat in kaart brengt, hoe mensen in elkaar zitten? En in welk team ze goed zouden kunnen passen?
Ja, kijk, het makkelijkste in bemiddelend Nederland is om op cv's te kijken en je kan wat competentietesten doen. Maar uiteindelijk is het allerbelangrijkste om je mensen te kennen, is door het persoonlijke contact en de persoon echt met projectevaluaties en referenties dragen daarin bij. Maar de gesprekken, de wensen, de ambities van een persoon, en daar zijn heel veel testen en methodieken voor om dat te doen. En bij de een gaat dat verder dan bij de ander. Maar ik denk, als jij goed bent in dit vak, dat jij een persoonlijke benadering en persoonlijk contact, dat is waar het begint. Ja. En dan zijn er heel veel systeempjes en software en tools voor om dat, om dat verder te ondersteunen.
En autonomie is key, hè? Begrijpen we van Wim. Het zijn uiteindelijk flexibele mensen, ook uit overtuiging, ja, denk ik. Hoe hou jij ze dan vast?
Nou, eigenlijk is dat het meest makkelijke antwoord. Oh. Is, omdat mensen op zoek zijn naar autonomie. En als je die autonomie aan die mensen geeft en ze daarmee dus ook de flexibiliteit geeft, van je bent niet meer gebonden aan het regiokantoor waarvoor je werkt en afhankelijk van wat voor projecten die mensen binnenhalen. Maar jij geeft aan dat jij in een bepaalde vorm, of het nou een contractsvorm of een project is, of zou willen werken. En wij hebben dat overzicht en inzicht in de markt van projecten die in Nederland gaan spelen, dan wel op grootte, op regio, contractsvormen, complexiteit. En als je dat aan elkaar kan matchen, om het zo maar te zeggen, dan worden die mensen onwijs gelukkig. Ja, en dat met een sterk merk, werkgeversmerk en alles daaromheen, houden wij onze mensen binnen en zien we ook nog steeds in een hele krappe arbeidsmarkt dat wij groeien.
Ja. Ja, en dit is echt hard werken, want het gaat natuurlijk niet alleen om autonomie, maar het gaat ook over variatie. Ja. Ik wil mezelf ontwikkelen, ik wil stappen kunnen zetten, ik wil iets goeds doen of iets moois of iets betekenisvol doen. Die hele Maslow-pyramide zit vol met ingewikkelde dingen waar werkgevers veel te weinig naar kijken. En een partij als Velox doet zijn best om daar wel naar te kijken. Ja. En ik zeg ook altijd, binding is niet juridisch, maar psychologisch. En zo creëer je psychologische binding. En dan lopen die mannen veel langer en veel harder voor je. En dan heb je ze misschien niet vast in dienst, maar je hebt ze wel vast bij je. En dat is, zo moet je dat doen, als werkgever of als bemiddelaar. Ja. En dat gaan we merken. Op een krappe arbeidsmarkt gaan dit soort spelers voordeel pakken.
Nou ja, als land denk ik dat ze dat moeten gaan zien. Het kan nooit afhangen van wat er op een papiertje staat.
Absoluut.
Als je zulke mooie dingen maakt. Het is mooi werk.
Absoluut.
Nee, feit. En je ziet ook, een kleine nuance is, bij Velox zijn ook mensen feitelijk in vaste dienst. En wij hebben alle contractsvormen bijna die er zijn. En wij kijken veel meer naar hoe krijgen we het juiste projectresultaat. En ook hoe krijgen we voor de mensen uiteindelijk het resultaat of de autonomie of de flexibiliteit waar je naar op zoek bent.
Ja. Dat is een mooi streven, denk ik.
Ja, absoluut.
Dank jullie wel voor dit gesprek. En luisteraars, dank voor het luisteren naar Meesters in de Bouw met Wim Davidsen en Kizito Zonneveld. Wil je nou meer weten over HR en de toekomst van een flexibele schil? Luister dan ook naar de aflevering met Roeland van Laar, schrijver van het boek Het Einde van HRM, over de toekomst van Human Resource Management. Dank jullie wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.